Gute Morgen, Brüder, Sisters und Freunde, eventuell Besuchers in uns mitten. Möge der Herr uns helfen und leiden, als wir nu ein klein Gedeelte von sein Wort kann bekeken. Was die hier? Horen jullie mij? Hopelijk van wel. Wil jullie erst van harte danken voor de uitnodiging om Gods woord met jullie te mogen delen van morgen. En moet ook hartelijke groeten overbrengen. Ja, van mijn vrouw, Ariët. Ja, ze heeft vanmorgen de zondagschool in de pannen, dus ze kan hier niet zijn met mij. Ook de hartelijke groeten namens de Evangelische Kerk de Pannen, waar ik intussen al 13 jaar de Here gediend heb. Als u een Bijbel nu bij u heeft, ik hoop van wel, wilt u 1 Korinthe hoofdstuk 15 openen. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs hoofdstuk 15. En ik wil de versen 12 tot en met 20 voorlezen. Eerste brief aan de Korintiërs, dus zevende boek in het Nieuwe Testament, na de 4 evangeliën, dan Handelingen, dan Romeinen, en dan vinden wij 1 Korinthe. 1 Korinthe hoofdstuk 15, de versen 12 tot en met 20. Laat ons alle naar Gods onfeilbaar woord luisteren. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. We danken de Here voor dat gedeelte vanuit zijn geïnspireerd woord. Laat ons even bidden om zijn hulp te vragen als we dit gedeelte met elkaar gaan bekijken. Laat ons bidden. Here God, wij danken u voor uw genade, voor uw goede tierenheid, voor uw liefde, voor uw rijke voorziening in alles. Wij danken u voor de Here Jezus Christus, die zijn leven gaf om zondaren zoals ons te redden. En dat wij ook zijn lijden en sterven mochten vieren vanmorgen in het avondmaal. Here, wij danken u omdat u ook uw woord gegeven heeft, uw schriftelijk woord dat door uw Heilige Geest ingegeven is. En Here, wij willen nu bidden en smeken om uw hulp en de leiding van diezelfde Heilige Geest die de auteur is van dit woord. Here, wilt u ons verstand verlichten, ons hart opwarmen, onze ziel versterken, onze verlangens naar u doen groeien. Here, bewaar ons van alle afleidingen in deze momenten. Levi van Berten of Gelert van Binnen. Help ons om onze ogen, onze gedachten op u te richten, Heere Jezus, leidsman en volleinde van ons geloof. En wij vragen het om uw naams wil en uit genade. Amen. Nu, we vinden altijd mensen die wat spijt hebben in hun leven. En zulke mensen gebruiken heel vaak twee woorden. En die twee woorden zijn, wat als? Wat als? En ze stellen zulke vragen als, ja, wat als ik een andere beroep gekozen had? Wat als ik vroeger in mijn leven geëmigreerd was? Wat als ik met iemand anders getrouwd was? Enzovoort, enzovoort. Het gaat om een vlucht van de werkelijkheid, een verlangen dat het verhaal anders geweest was. En in ons tekst van morgen, hier dit gedeelte uit 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 20, gebruikt de apostel Paulus ditzelfde soort redenering om een punt duidelijk te maken. Hij neemt een stap weg van de werkelijkheid. De werkelijkheid die hij al verkondigd heeft vroeger in dit hoofdstuk. Dat de Heere Jezus opgestaan is, dat hij leeft. Dat hij de zonde van al zijn kinderen op zich genomen heeft. De opstanding van Jezus Christus, een historische feit, is genoeg bewijs daarvoor. Gods woord getuigt duidelijk. Maar Paulus neemt er zo als het ware een stap terug uit die werkelijkheid. En hij stapt in de denkwereld van de Korintiërs, of sommigen van hen tenminste, om hen te helpen. En we merken in vers 12 hier, dat sommigen onder hen moeite hadden met het idee van een opstanding der doden. Ze hadden geen moeite met het feit dat Christus zelf opgestaan was. Dat was niet het punt. Maar ze geloofden niet dat er een algemene opstanding was voor de doden. Paulus wil hen confronteren en hij gebruikt een soort wat als redenering. De titel van de boodschap van morgen bestaat uit een vraag, wat als de doden niet opstaan? Paulus wil de Corinthiërs hier confronteren. Nu, het ganse hoofdstuk 15 heeft te maken met deze vraag. Een andere gelijkaardige vraag, om het rap samen te vatten. In de eerste 11 versen van dit hoofdstuk verkondigt hij het evangelie. Daarmee toont hij het bewijs van de opstanding van Jezus Christus. Onder andere de veelvaardige getuigenis. De vele die hem gezien hebben nadat hij opgestaan was. En één keer bij 500 mensen tegelijkertijd. Dus dat kon bijvoorbeeld geen hallucinatie geweest zijn. Alle 500 tegelijkertijd, heel onwaarschijnlijk. Christus is opgestaan en leeft. En ik hoop dat we allemaal in ons hart een luide halleluja daarop kunnen zeggen. Dan vanaf ons gedeelte van morgen, hoofdstuk 15 vers 12... tot en met vers 34 eigenlijk, het volgende gedeelte in dit hoofdstuk, maar we gaan dat niet allemaal bekijken. Dat zou te veel tijd in beslag nemen. Nou, Paulus bewijst dat er een opstanding is van alle gelovigen in dit gedeelte, en trouwens ook van ongelovigen op de laatste dag. Nu, vanaf vers 35 tot het einde van dit hoofdstuk legt hij de aard van de opstanding uit. Hoe gebeurt dat precies? Wat betekent dat? Dus Paulus, hij heeft de opstanding van Christus bewezen in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Het is een historische feit dat Jezus vanuit de dood opgestaan is, dat hij leeft. Dat bewijst ook dat er een leven is na de dood. Bewijst dat de Heere Jezus de dood overwonnen heeft. En dat heeft een uitwerking, een geestelijke en praktische les. Er is niemand, maar niemand die hoeft bang te zijn voor de dood. En het betekent ook, de Bijbel is altijd relevant tot het leven in deze wereld. Soms worstelen wij als christenen met die vraag, mensen vinden ons niet relevant. En een antwoord op die opmerking, of een mogelijke antwoord op die opmerking is als volgt. Ja, we zijn relevant, punt uit. We hebben in de Bijbel, in Gods woord, een antwoord op de dood. Niemand heeft dat. Dus laat ons niet te veel tijd spenderen in dat debat. Zijn we relevant? Het probleem is vaak het volgende. Wij, laat ons het eerlijk toegeven, wij zijn niet altijd authentiek. Wat bedoel ik daarmee? We leven niet altijd volgens wat we beleden, volgens wat we geloven. We zijn niet authentiek, niet altijd echt. Laat ons eerlijk daarin zijn, dat is vaak ons probleem. Relevantie is niet het probleem. De mens is sinds de zondenval een stervend wezen. De Bijbel geeft een antwoord daarop. Jezus Christus is de enige die hoop daarop kan geven. We zijn altijd relevant, maar we mogen, wij moeten ook authentiek zijn. Leven wat wij beleiden. In de praktijk omzetten wat de inhoud is van onze belijdenis, wat we geloven. Nu, ik zei net dat niemand hoeft bang te zijn voor de dood. Waarom? De Heere Jezus Christus heeft de dood overwonnen. En dat is ook een van de duidelijke boodschappen in dit hoofdstuk hier. Maar toch, hoewel niemand voor de dood hoeft bang te zijn, zijn er veel mensen in deze wereld die proberen om de dood te negeren. En in de hoop dat het zal weggaan, waarschijnlijk. Mensen gebruiken clichés in een poging om de dood te omzeilen, als het ware. Hoe vaak horen we mensen zeggen, als je dood bent, ben je dood. Of iets zoals, wel, er is nooit iemand teruggekeerd om iets daarover te zeggen. Mooie gelegenheid voor een gesprek, dat. Tussen haakjes, maar mensen zeggen sommige dingen om de gewoon dat punt, die zaak te omzeilen. En interessant genoeg, als we ze hadden proberen misschien 100 jaren terug in de tijd te gaan, of een beetje langer, vroeger waren mensen veel realistischer tegenover de dood. Waarschijnlijk omdat ze vaker daarmee geconfronteerd werden. Vroeger zagen mensen andere mensen aan het vaker dan nu het geval is. Nu kan alles een beetje in gecontroleerde omstandigheden doorgaan. Er zijn medicatie en spuitjes en noem maar op. Heel wat mensen sterven in ziekenhuizen. Men kan zich een klein beetje daarop voorbereiden. Het verlies van iemand dierbaar, dat is altijd pijnlijk natuurlijk. Maar in het verleden was dat niet. Maar de realiteit was 100 jaren of zo geleden, waren mensen veel realistischer daarover. En nu maak een contrast met onze maatschappij. Mensen willen van de dood weglopen, ze willen het ontsnappen. Laat ons een andere vergelijking maken met 120 jaren geleden. Trouwens, ik leefde niet in die tijd. Dat is gewoon wat ik hoor en gelezen heb. En als iemand dat zich afvraagt. Maar een taboe onderwerp in die tijd, 150, was seksualiteit. Weinig mensen tot niemand sprak daarover. Dat was gewoon zien als iets intiems, iets, ja, iets bijna heiligs, iets privé. Nu maak nog een contrast met onze maatschappij. Ja, totale revolutie. Vrijwel iedereen, lijkt het soms, wil over dat onderwerp gaan praten. Over hun, ja, seksualiteit en een seksuele aard enzovoort enzovoort. En ik durf het zeggen, eigenlijk nog een revolutie, een soort terugkeer in de tijd, in het denken. Het zou zeker niet slecht zijn. Meer gedachten over de dood, meer nadenken over de dood. En een beetje minder over seksualiteit. Wel, dat heeft zijn plaats in het leven, dat is niet te ontkennen. Maar het zou niet erg zijn. Maar de Heere Jezus, terug te komen tot mijn punt, hij heeft de dood overwonnen. Mensen proberen dat idee van de dood te ontsnappen. Wij als christenen, we hopen dat mensen willen gaan meer daarover nadenken. Nu, het is jammer als iemand echt door een moeilijke ervaring moet gaan, of misschien een bijna doodservaring hebben, voordat die tot inzicht begint te komen en begint te nadenken. Ik heb een neef in de familie, een nicht in de familie, op de kant van mijn vrouw. Laura heet die nicht en ze woont 3 of 4 jaar intussen in Australië. Christelijk opgevoed, maar ze toont eigenlijk weinig interesse in de zaken van de Heer, in spiritualiteit. En ze had een aantal maanden terug een zware auto-ongeluk en ze lag een tijd in het ziekenhuis en we zijn dankbaar dat, ja, de Heer heeft haar gespaard. Ze is intussen hersteld. Maar mijn vrouw en ik, we zeiden onder elkaar, we hopen echt dat Lara begint na te denken. Dat kon veel erger geweest zijn. We waren blij dat zij het overleefd heeft, maar het was jammer. Jammer dat zoiets moet eerst gebeuren om iemand te doen nadenken. Jammer dat iets zo drastisch. We hopen dat mensen meer gaan nadenken. Maar soms worstelen christenen ook met zaken in verband met de dood. Het is niet enkel ongelovigen die proberen soms weg te lopen. Er zijn christenen die dingen beleiden, dat Jezus Christus opgestaan is. Maar ergens, hoe dan ook, om welke reden, de werkelijkheid is niet echt diep tot hun doorgedrongen. En dan proberen zij alles goed te praten. Oh, twijfel, oh, dat is menselijk zeker. Normaal om een beetje bang te zijn. Dat gebeurt in plaats van op de knieën te gaan bij de Heer. Te vragen aan de Heer, ja Heer, help mij in mijn zwakheid, help mij in mijn ongeloof, help mij in mijn angst, help mij in mijn twijfel. Kom tot mij. Dat zou veel beter zijn dan een poging om de zonde eigenlijk goed te praten. Een angst, vrees, twijfel. Ja, we kunnen het niet omheen, die dingen zijn zonde. Nu, wat dan met de Korintiërs zelf? Wel, zij geloofden wel in de opstanding van Christus, dat heb ik al verteld. Dat was niet de zaak hier, maar ze geloofden niet in een algemene opstanding van alle mensen, een opstanding der doden. En daarom pakt Paulus de zaak hier aan vanaf vers 12, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. En jullie geloven dat ook, jullie Korintiërs. Hoe kunnen sommigen onder u zeggen, ja, dat er geen opstanding van de doden is? Dat is zijn uitgangspunt. Dat was hun probleem. Zij werden een beetje door hun denkwereld en door het denken van hun samenleving en van hun geschiedenis beïnvloed. Veel mensen in de oude Grieks-Romeinse wereld geloofden dat na de dood het leven ofwel helemaal stopte, of dat het leidde tot een blijvend maar schimmig bestaan in de onderwereld. Het idee van een lichamelijk bestaan na de dood, dat was vreemd voor hen. Iets dat misschien voorkwam in volksmitten of iets dat weggelachen werd door de zogezegd ontwikkelde mensen. En ja, broeder Geert herinnerde ons ook dat net de mens denkt dat die zo slim is. En dat was ook zo bij de oude Grieken. Nu, Paulus, hij rekent af met de ontkenning van sommigen. Hij rekent van af. En er is verwarring onder hen. Verwarring over de toekomstige en lichamelijke opstanding van de christenen en ook van de ongelovigen in het algemeen. Nu, het is best mogelijk dat de Corinthiërs al iets daarover verteld hadden in de brief die zij aan Paulus gestuurd hadden vroeger. In het begin van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7, vers 1, lezen we dat er een brief was die de Corinthiërs naar Paulus verzonden had met bepaalde vragen. Misschien was dit ook bij, maar ja, die brief dat bestaat niet meer, dus ik kan enkel daarover speculeren. Maar Paulus, hij stond hier voor een soort pastoraal probleem. De Corinthiërs worstelden met iets. De opstanding der doden. En hij gaat te werk op een pastorale manier. Hij plaatst zich eerst in de schoenen van de Corinthiërs. Hoe denken zij? En wat is het probleem hier? Waarom denken zij wat ze denken? Waarom hebben zij moeite met de opstanding der doden in het algemeen? Daarna baart hij op het fundament dat hij reeds gelegd heeft. Namelijk dat Christus wel opgestaan is. En hij toont hen hoe onlogisch hun standpunt is. Hij roept hen op om over hun visie na te denken. Hij legt ook de gevolgen bloot. Hij daagt hen uit. Hij daagt de Corinthiërs. Well, als jullie dat denken, hebben jullie echt dat doorgedacht wat dat betekent? En dat is de essentie van deze versen die ik met jullie vanmorgen vanuit Gods woord wil delen. Wel, wat zijn die gevolgen dan? Van dat denken of het ontkennen dat er een opstanding der doden is. Wel, nummer 1 is dit tast de opstanding van Christus aan. Vers 13. Als... Dat is een grote als natuurlijk, we voelen dat door de pen van Paulus als het ware. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Oh, waar zitten we nu al? Als er geen opstanding Christus... Geen opstanding van Christus. Geen leven na de dood. zitten we dan in, ja, in het hart en de ziel van het secularisme. Het is namelijk secularisme, is geen officiële religie. Je vindt geen tempels of gebouwen opgericht op straat in een stad of in een dorp. Hier komen de secularisten samen. Toch zou ik durven zeggen, ik heb geen wetenschappelijk bewijs voor, maar volgens mij is dat misschien de populairste religie hier in België. De essentie daarvan is zo. Dit leven is alles. Er is geen leven na de dood. En let op. Hoe vaak opent u uw Bijbel in de week? Hoe vaak hoort u iets vanuit Gods woord? Bij de bidstond, bij de Bijbelstudie? Op de zondag, de eerste dag van de week, de dag des Heren? Maar ik zeg, let op, het kan zijn u hoort misschien 20 preken in de week in een of andere vorm over het secularisme. Het denken van de mens. Dit leven is alles wat belangrijk is. En dat betekent, er is geen ruimte voor moraliteit. Waarom niet? Wel, ja, so what? Als je dood bent, ben je dood. Dat hoort ook bij die gedachtegang. Let op. Secularisme, wij vinden het overal rondom ons. Zet het internet op, zet je televisie, de radio, de kranten. Denken van de mensen, hoe ze daardoor beïnvloed zijn. Secularisme. En het is dodelijk, het geeft geen hoop. En er is geen enkel reden voor moraliteit, goed en kwaad. Je haalt gewoon uit het leven wat je wilt en je doet het zo snel mogelijk omdat het zo snel voorbij is. En dat is het. Wel, ja, nu dat is al drastisch genoeg, hè. Dat gevolg. Als er geen opstanding de doden is, Christus niet opgestaan, geen leven na de dood. Je zou hopen dat de Corinthiërs nu al op dat ogenblik aan het nadenken waren. Oei, waar zijn we nu hier bezig? Maar er komt meer. Tweede gevolg van dat gedacht. We hebben geen boodschap dan. Als het waar is dat er geen opstanding is, vers 14. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Oei, oei. Dit wordt erger. Betekent predikanten hebben niets meer te vertellen dan als Christus niet opgestaan is en als er geen opstanding der doden is. Geen Christus als de God mens, geen plaatsvervangend offer. Geen overwinning over de zonde, over de dood, over de hel. Ja, voor predikanten, ja. En dan voor gelovigen. Wel, zonder inhoud is ook uw geloof, uw geloof. Oei, 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 dit wordt erger. Maar Paulus gaat verder, er zijn nog gevolgen. Als er geen opstanding der doden is. Vers 15, wij zijn valse getuigen. Vers 15, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt. Als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Het betekent dat Paulus en al de apostelen en al de leiders in de gemeentes toen en in elke generatie sindsdien, overal ter wereld waar het geloof rond de aardbol gegaan is. En ze vertellen allemaal als valse getuigenissen, ze vertellen onwaarheden. Ja. Nu interessant genoeg hier, Paulus, hij haalt een aantal zaken in vers 16 en vers 17. hij herhaalt dingen die hij al verteld heeft, om het echt te laten doordringen. Hij herhaalt het feit, wel, het betekent ook dat Christus zelf ook niet opgewekt is, als er geen opstanding is. En in vers 17 herinnert hij de Corinthiërs, wel, als er geen boodschap is, als het allemaal leugens is, wel, dan is er geen verzoening, u bent steeds dezelfde persoon. Nou, dan gaat hij verder, een vierde gevolg van dat idee. En de vierde is, er is geen hoop voor de doden. Vers 18, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Nu velen van ons hier, we kunnen vast en zeker getuigen. Er was iemand die voor ons gegaan is, wandelde met de Heer en die is overleden, nu bij de Heer. En toen die persoon stierf, was het een troost om te denken. Wel, ondanks het verlies, ondanks het verdriet, ondanks de moeilijkheden en de leegte soms, die is bij de Heer en dat is een enorme troost. Kunnen dat in... Maar stel voor, geen opstanding, de dood, al die troost is weg. En de doden, geen hoop voor de doden. Ze hebben dan niet gekregen wat ze gehoopt hadden, die doden in Christus wel te verstaan. En we hebben geen kans meer om hen te ontmoeten vanuit ons perspectief. Nou, neemt een enorme grote troost weg. Die grote troost die Job zelfs in het Oude Testament uitgesproken. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij leeft, hij is opgestaan. Maar Paulus, hij noemt nog een zware gevolg van dat idee. Het idee dat er geen opstanding is te doden. En het is dit, vers 19. Wij zijn dan zielige mensen. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Waarom was het waar? Zouden we rondlopen met een valse hoop? We geven een valse boodschap. En we missen al de andere dingen die wij voorlopig aan de kant laten liggen in deze wereld. En we zouden ook daarvan kunnen genieten nu. Eigenlijk al deze punten, één per één, zijn echt vernietigend voor het denken van sommigen van de Corinthiërs. Zij hadden moeite met de opstanding der doden. Paulus, hij heeft al hun argumenten eigenlijk verpletterd in zijn redenering. En de conclusie is, vers 20, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Hij leeft, hij heeft de dood overwonnen. Come on, Corinthians, zijn jullie overtuigd? De doden ook zullen opstaan. Anders zou het totaal niet logisch zijn. Het evangelie is steeds hetzelfde. Christus is gestorven. Christus is voor zondaren zoals u en mij gestorven. Hij heeft zijn leven opgeofferd voor ons. En hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Hij leeft. Het evangelie is hetzelfde. Dit is steeds onze hoop. Onze hoop dat wij doorgeven aan anderen. Nu een algemene toepassing hier. Heel algemeen. Het kan zijn die zaken in deze tekst misschien. Misschien is dat niet uw probleem in die zin. U heeft geen enkel twijfel over een opstanding der doden. Aan het einde van de tijd een opstanding van gelovigen en ongelovigen. Dat is best mogelijk. Paulus schreef deze brief aan de Corinthiërs. Dus hij pakt dat probleem hier aan. Maar het kan zijn dat u met andere dingen in uw leven worstelt. Angsten, verdriet, onzekerheden. Of staat u voor een moeilijke beslissing? Gaat u door een moeilijke periode in uw leven, om welke reden dan ook? Breng deze dingen bij de Heere in gebed. Hij is het en hij alleen die uiteindelijk hoop en een antwoord kan geven. Als u twijfels of angst heeft, als u voor moeilijke beslissingen staat, u worstelt met ziekte, u worstelt misschien met een verslaving of u vindt iemand in die omstand, het kan van alles. Al de omvang van het leven en het lijden wat een mens kan meemaken, het kan van alles zijn. Er is zeker een algemene toepassing hier. U twijfelt misschien nooit aan de opstanding der doden. Maar Paulus, hij besefte, hij moest dat aanpakken. Het was een probleem voor zijn oorspronkelijke lezers en hoorders. En in Gods woord is een rijkdom van wijsheid. Ook op uw situatie gericht. Waar u ook bent vanmorgen, wie u bent, wat u bent. Bent u hier met vreugde, met verdriet, met twijfel, met angst? Ja, tegen uw zin, zeg ik ook soms. Dat is waarschijnlijk niet het geval. Dat geldt vaker voor kinderen. Die worden soms meegesleept door de ouders naar de kerk. Maar ja. Ik hoop dat u hier bent omdat u gekozen hebt om hier te zijn. U wilde hier zijn. Nou, je weet het nooit. Is er iemand hier tegen uw zin? Well, wat dan ook, wat leeft in uw hart, breng het bij de Heere in gebed. Werp uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Amen. Laat ons bidden. Heere Jezus, we danken u omdat u de opgestane Heere bent. U leeft en u bidt en pleit voor al uw kinderen in gebed naar de wil van uw hemelse Vader. En Heere, we zijn blij en dankbaar dat het ook zo is. Uw gebeden, Heere Jezus, worden gehoord door uw hemelse Vader. En zo ervaren wij ook uw leiding op ons levenspad. Heere, wij danken u voor deze kostbare waarheden van uw woord. Dat u de redder bent, de verlosser, de enige redder en verlosser. Dat u de overwinnaar bent. Dat u leeft en dat u steeds bezig bent om uw gemeente te bouwen. Heere, bouw uw gemeente verder. Hier in Ichtigem. Hier in de bredere omgeving. Hier in België. Hier in Europa. En over de ganse aarde. Heere, wij verheugen ons daar op die dag. Waarop de aarde vol zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Heere. Heere, we willen ook die dag bespoedigen. We zeggen in ons hart, kom Heere Jezus, kom. En wilt u al uw werk afronden. Wij vragen het om uw naams wil. En uit genade. Amen.